In deze aflevering leg ik uit dat verstrikkingen binnen het familiesysteem altijd onbewust gebeuren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral, hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst de woorden van het filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Hoe merk je dat je verstrikt bent binnen je familiesysteem? Juist omdat zo'n verstrikking, waar altijd liefde als achtergrond achter zit, juist omdat zo'n verstrikking onbewust gebeurt, per definitie onbewust. Dat is wat naar voren komt uit familieopstellingen, wat proefondervindelijk gevonden wordt in familieopstellingen. Verstrikking betekent dat je gedrag vertoont of emoties of een neiging of een verslaving of een tendens om dood te gaan, dood te willen, om een eerder familielid dat niet gezien is of erkend is, alsnog zichtbaar te maken. Met de wijze waarop jij je gedraagt, waarop jij een lijden leeft, waarop jij in een relatie leeft of met een verslaving leeft. Dat gedrag of die emotie van jou verwijst naar dat familielid dat alsnog gezien of erkend wil worden. En hoe merk je dat in jouw leven? Je merkt het als je iets doet bijvoorbeeld waarvan je met je rationele hersenen weet dat dat niet goed is of dat je dat niet wil of dat dat ongezond voor je is of niet heilzaam voor jouw leven. En je doet het toch, ondanks jezelf. Er is een hele sterke drang om dat te doen. Dat kan ook zijn een drang om ruzie te zoeken met iemand. Of een drang om gemeen te doen naar iemand. Of een drang om te roken of alcohol te drinken, te veel, of om drugs te gebruiken. Het kan zijn een drang om geweld te plegen of om de criminaliteit in te gaan. Dus als je een hele sterke neiging voelt, waaraan je vaak al van alles hebt gedaan om die neiging te onderdrukken of ervan af te komen, en het is er nog steeds, dan kun je er bijna van uitgaan dat dat te maken heeft met een verstrikking binnen jouw systeem. Je bent bijvoorbeeld, als je het criminele pad opgaat, loyaal aan iemand die dat eerder ook heeft gedaan. Of iemand heeft een moord gepleegd binnen jouw familiesysteem. En jij hebt de neiging om iemand de nek om te draaien. Van binnen voel je dat er een razernij is, bijvoorbeeld. Dan ben je daarin verbonden met dat familielid. Het kan ook zijn dat je verbonden bent met iemand buiten jouw familiesysteem. Bijvoorbeeld in een oorlogssituatie. Mijn moeder bijvoorbeeld heeft in het Japanse concentratiekamp gezeten en werd daar gevangen genomen door Japanners. En ik heb een stukken in mij die gelinkt zijn aan de slachtoffers. Dus het slachtoffer in mij. En ik heb een stuk in mij dat gelinkt is aan de dader. Dus een gewelddadig stuk. Een stuk dat een woede kan voelen of een razernij of een destructiviteit. En dat is om de Japanner zichtbaar te maken, alsnog zichtbaar te maken. Want ook de dader is heel vaak niet gezien in wat er bij hem of haar gebeurde. En dat is geen bewuste keuze van mij. Dat is iets wat onbewust gaat. En door daar licht op te werpen met een familieopstelling, kan ik het gaan zien en kan er een helende beweging ontstaan. Zo is het ook heel vaak met verslavingen. Heel veel verslavingen, bijvoorbeeld in de vorm van roken en overmatig alcoholgebruik, hebben vaak te maken met de relatie met de vader. Dat is niet altijd zo. Je moet in een opstelling ook altijd weer helemaal opnieuw gaan kijken. Maar verslavingen kunnen, ook eetverslavingen, op heel veel verschillende manieren gelinkt zijn aan het familiesysteem. Dus kan een verstrikking betekenen met iemand uit het familiesysteem. Bijvoorbeeld een eetprobleem in relatie tot iemand die gestorven is in de hongerwinter. Of alle dingen rondom eten die er waren in een oorlog waarin geen voedsel was. Of het kan gelinkt zijn aan een tante die heel dik was en die uitgesloten werd buiten het familiesysteem. Er kunnen zoveel dingen zijn die in verbinding staan met een eetprobleem en die gelinkt zijn aan wat niet gezien of erkend is binnen de familie. En dat kan generaties terug zijn. En ook het zien daarvan kan weer een helende beweging in gang zetten, die zich na zo'n familieopstelling steeds verder ontvouwt. Ook in relaties is er heel vaak, in wat je tegenkomt in relaties, is er heel vaak een verbinding met wat eerder gebeurd is in jouw familiesysteem. Als er iets misgaat in je relatie en dat blijft maar terugkomen, dan is het altijd zinvol om te gaan kijken wat maakt dat jij deze partner hebt aangetrokken. En dat wat maakt dat jij deze partner aantrekt, heeft heel vaak weer te maken met dingen die in jouw familiesysteem zijn gebeurd. Waar je bent dan in het aantrekken van die partner loyaal aan iemand uit jouw familiesysteem. Het kan ook zijn dat je een woede hebt naar je partner die uiteindelijk niks te maken heeft met jouw partner, maar waarin jij een woede draagt van iemand uit een eerdere generatie van jouw familiesysteem. Dat er bijvoorbeeld een relatie is die verbroken is en waarbij bijvoorbeeld de partner in die verbroken relatie zo woedend was en daarin niet gezien is, dat jij die woede op je neemt om die woede van die partner, en dat gaat altijd onbewust, alsnog zichtbaar te maken. Zo heb ik ook gezien dat mensen ineens voelen, of dat één iemand uit de relatie ineens voelt dat hij de relatie moet beëindigen. Zonder te weten waarom. Zonder dat er duidelijk aanwijsbare redenen zijn waarom. En als je dan soms terug gaat kijken in het familiesysteem, dan blijkt dat in de familie mensen, bijvoorbeeld opa en oma of overgrootmoeder en overgrootvader, precies op die leeftijd uit elkaar gingen vanwege een heel heftig iets. En dat je dus in het verbreken van jouw relatie loyaal bent aan, in dit geval, jouw overgrootvader of overgrootmoeder. Als een eerdere relatie van je ouders niet goed beëindigd is, dus als het geen harmonieus uit elkaar zijn is geweest, en de partner is dus nog steeds boos op jouw moeder, de partner, eerdere partner van jouw moeder, en je moeder wil dat niet zien of die wil daar niet naar kijken, dan kan het zijn dat jij de woede overneemt van die partner, om die partner alsnog zichtbaar te maken. En dat je woedend bent op je moeder, zonder dat je weet waarom dat is. Dus omgekeerd kan ook de woede van jouw kind op jou te maken hebben met een verstrikking binnen het familiesysteem. Met iets wat nog gezien en erkend wil worden. Dus ook emoties in jou die heel sterk zijn en die je niet begrijpt, zoals intens verdriet, schaamte, schuld, razernij, enorme jaloezie, kunnen te maken hebben die emoties met een verstrikking binnen het familiesysteem. En ook ziektes, chronische ziektes, ernstige aandoeningen zoals kanker bijvoorbeeld, maar ook hartfalen of neiging tot suïcide, kunnen allemaal dingen zijn die kunnen wijzen op een verstrikking binnen het familiesysteem. Bij een neiging tot suïcide kan het bijvoorbeeld zijn dat je iemand wil volgen in de dood uit liefde. Of dat je van binnen zegt, liever ga ik dan jij. Dus bij al deze dingen die kunnen wijzen op een verstrikking binnen het familiesysteem, chronische aandoeningen, alsmaar ongelukken krijgen, dat kan ook een neiging zijn om iemand te volgen in de dood. Dingen als ernstige ziekte, als kanker, heftige emoties die maar terug blijven komen, relatieproblemen, verslavingen. Al dit soort dingen kunnen dus wijzen op een verstrikking en in al die gevallen kan een familieopstelling een helend inzicht brengen en een helende beweging in gang zetten. Een familieopstelling is het in gang zetten en het effect van een familieopstelling, zich ontvouwen van de familieopstelling, kan nog jaren doorgaan. Dat ontvouwt zich steeds verder als je je er met je mind niet mee bemoeit. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Ik lees nu twee teksten voor van Bert Hellinger, grondlegger van familieopstellingen, uit zijn boek De wijsheid is voortdurend onderweg. Woorden die hierbij aansluiten bij wat ik in mijn YouTube-filmpje heb verteld. Dus hier komen de woorden van Bert Hellinger. De familie heeft een geheugen. Wat daarvan aan het licht komt, wordt ons geschonken. Maar er kleeft nog het donkere en het verborgene aan van waar het uit voortkomt. Dat wil zeggen dat het wezenlijke van de familieziel voor ons verborgen blijft. Bijvoorbeeld waar vandaan het komt en waarheen het gaat. Het blijft niet alleen voor ons verborgen, maar het blijft ook geborgen. Dat wil zeggen buiten het bereik van ons ingrijpen. Daarom kunnen en mogen we er alleen over beschikken voor zover het zich toont. En we stoppen daar waar het zich voor ons verbergt. Daardoor verraadt dat wat aan het licht gekomen is, het verborgene en geborgene niet. Het laat ons alleen de grenzen ervan zien. Maar onze opvattingen schuiven vaak voor dat wat aan het licht gekomen is en maken het zo weer donker. Want zodra we een opvatting gevormd hebben, kunnen we bij het subjectieve blijven. En dat staat het weten dan in de weg. Wat aan het licht gekomen is, dwingt ons echter tot het ongewone, het nieuwe. En datgene wat ons niet vertrouwd is. Als we bij dit werk in ons lege midden blijven, dan richten we ons op dat wat verborgen blijft, achter hetgeen wat aan het licht wil komen. We richten ons daarom niet alleen op wat aan het licht komt, maar we voegen ons ook naar wat verborgen blijft. Dit is de laag waarin alles wat tevoorschijn gekomen is ook weer terugzinkt. We zijn afgestemd op beide bewegingen en voegen ons naar beide. Dit werk laat het wezenlijke tevoorschijn komen en is daarom niet beperkt tot wat op de voorgrond ligt, bijvoorbeeld de genezing van een ziekte. Daarom is het wezenlijk meer dan alleen psychotherapie. Dat was het eerste stukje van Bert Hellinger wat ik wilde voorlezen. Het tweede stuk gaat over ordeningen van de ziel. Dus hier komen weer de woorden van Bert Hellinger. Een familie heeft een gemeenschappelijke ziel en een gemeenschappelijk geweten. Deze ziel en dit geweten richten zich naar drie basisprincipes. Het eerste principe is: iedereen in het systeem, levend of dood, heeft evenveel recht om erbij te horen. Wanneer in dit systeem iemand het recht om erbij te horen wordt ontzegd, bijvoorbeeld door een moraliserend oordeel, zoals het is een schoft, of hij is alcoholist, of hij heeft een buitenechtelijk kind gekregen, of wat er dan ook over hem gezegd wordt, dan heeft dat altijd dezelfde consequenties. Sommige leden van het systeem maken aanspraak op een groter recht om erbij te horen, omdat ze denken dat ze beter zijn. Maar de familieziel maakt geen onderscheid tussen goed en kwaad in deze betekenis. Want het zogenaamde kwaad is slechts één van de vele kanten van het goede. Zonder kwaad is er geen goed. Een mens die helemaal goed is, is verschrikkelijk. Iemand die meent dat hij volmaakt is, is verschrikkelijk. En hij is ook gevaarlijk. Ieder die zich beter voelt dan anderen, is gevaarlijk. In de nabijheid van mensen die zich gewoon voelen? Voel je je vredig en met hen verbonden? Als iemand in de familie het recht om erbij te horen ontzegd wordt, dan probeert de familieziel of het familiegeweten om de ordening te herstellen door een vereffening. Dat is het tweede basisprincipe, waar de familieziel en het familiegeweten zich op richten. Het familiegeweten verbindt gewoonlijk een later geboren familielid met degene die eerder uitgesloten was. De latere vertegenwoordigt de uitgeslotene en herstelt hiermee de balans. De later geborene neemt het leed van de uitgeslotene op zich en wordt als hij. Zo wordt het systeem opnieuw met goed en kwaad geconfronteerd. De oplossing voor de later geborene is dan dat hij de uitgeslotene eert. Dit geldt ook voor diegenen die door hun lot anderen bang maken, waardoor zij buitengesloten en vergeten worden. Een voorbeeld hiervan is een vrouw die in het kraambed sterft. Als zij geëerd wordt, is het evenwicht hersteld. Dan komt er rust en vrede in het systeem en hoeft niemand haar later nog te vervangen. Dat zijn dus de eerste twee basisprincipes. Eenzelfde recht om erbij te horen en de vereffening wanneer iemand dit recht ontzegd wordt. Het derde basisprincipe verlangt dat degenen die eerder in het systeem aanwezig waren, voorrang hebben op diegenen die later gekomen zijn. De familieziel en het familiegeweten letten vooral op de rechten van degene die eerder geboren is en offeren een later geborene daaraan op. Als het voorrecht van diegenen die eerder kwamen geacht wordt, dan zijn zij die later komen vrij. Dit waren de woorden van Bert Hellinger. En daarmee wil ik deze aflevering beëindigen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info@genietenvanmeditatie.nl. Ik geef je dan altijd antwoord. Ik wens jou dat je vreugde in het dagelijks leven zult ervaren en innerlijke rust. En dat je steeds meer je pijn zult kunnen omvormen in zijn. Je kunt de afleveringen van deze podcast volgen via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en Podbean door op de volg- of abonneerknop te klikken. Als je luistert via de Apple Podcast, dat kan alleen als je een iPhone hebt, heb je een extra voordeel, omdat als je op de knop abonneren klikt, je steeds een berichtje op je mobiele telefoon ontvangt als er weer een volgende aflevering van mijn podcast verschijnt. Je bent van harte welkom bij die volgende aflevering.